Om te beginnen, mijn idee was of is om gewoon wat achtergrond te geven bij het Bijbelboek Spreuken. We zijn daar mee begonnen vanaf september, hè, in de preekserie. En er is ook een kringboekje gemaakt. Even eerst daar kort iets over. Ik heb de preken gewoon op een rijtje gezet in het boekje met een x-aantal vragen daarbij. Meer in de zin van als het helpt bij het leiden van je kring of kleine groep om daarover door te praten. Nou, dan prima, graag gedaan. Maar heb je er helemaal niks aan, ook goed, even goede vrienden. Het is meer eventjes iets van dat het scheelt in de voorbereiding als kringleider of als je net eventjes wat dieper in wil gaan op de preek. Het is toch allemaal anders dan anders. Ik merk dat het nog steeds niet helemaal went om voor een camera te preken. En ik merk ook in de opbouw van de preken en de duur van de preken dat het toch heel anders is als dat je bij elkaar zit in een dienst. Dus wellicht dat het boekje wat helpt om daarover door te gaan praten en wat verder de diepte in te duiken. Voor het komende half uur wil ik stilstaan bij, en dat zie je hier op het scherm, dus de inleidingsvragen. We gaan kijken een beetje naar de opbouw, de structuur van het boek Spreuken. En we gaan met elkaar kijken naar stijlgebruik in het boek Spreuken. En uiteindelijk in de kleine groep, als je dat wil, heb ik wat vragen bedacht naar aanleiding van Spreuken 31. Het laatste gedeelte over, zoals de oude vertaling dat zegt, een degelijke huisvrouw, wie zal haar vinden? Dus dat leek me wel mooi om daar over door te gaan. Sowieso trouwens, dat kan natuurlijk in de grote zaal wat minder, maar als iets niet duidelijk is of wat dan ook, voel je dan vrij om even te interrumperen. Ik weet ook niet of dat mogelijk is, Peter, maar ik denk het haast wel. Maar dan kan ik daar op doorgaan. Als je
Ja,
verder
dus
niet.
mensen die kunnen als ze een vraag hebben, gewoon hun microfoon unmuten. Als dat heel vaak gebeurt, moeten we nog iets anders verzinnen. Maar voor een enkele vraag is dat geen enkel probleem.
Nou, prima. Laten we dat dan afspreken. Ik zie verder niemand in mijn scherm. En als ik niks hoor, dan blijf ik gewoon doorpraten. Dan gaan we verder. Even in het algemeen over de inleidingsvragen. Wat zijn inleidingsvragen? Inleidingsvragen zijn eigenlijk de vragen die je kan stellen bij elk Bijbelboek. En dan heeft het echt te maken met wat voor soort Bijbelboek is het? Wie heeft het geschreven? Wanneer is het geschreven? Wat is een beetje de historische context van een bepaald Bijbelboek? En hoe is de opbouw, hoe is de structuur van een bepaald Bijbelboek? Daar kijk je dan van tevoren naar. En bij het ene Bijbelboek zijn dit soort inleidingsvragen belangrijker voor de uitleg en ook toepassing dan bij een ander soortig Bijbelboek. En als je kijkt naar het genre van een boek, een brief van Paulus lees je heel anders dan de Psalmen of Spreuken. En een boek als Exodus, wat vooral historisch is, lees je ook weer heel anders als een brief van Paulus. Openbaring of het tweede gedeelte van Daniël is zogezegd apocalyptische literatuur. Dat lees je ook weer heel anders. En als je wel eens door Openbaringen heen gelezen hebt of gebladerd hebt, dan zie je dat de diverse beelden over elkaar heen tuimelen. En dat in eerste instantie je daar misschien helemaal geen chocola van kan maken. Maar als je wat meer verdiept in de achtergrond van wat voor soort genre het is, dan helpt dat. Nou, dat zijn allemaal ontdekkingsvragen die goed zijn om aan het begin van het bestuderen van een Bijbelboek om daarbij stil te staan. Ik heb het misschien al eens eerder gezegd, maar ook de vraag van genre is daarin belangrijk, hè? Een kookboek in de keuken lees je heel anders en pas je ook heel anders toe dan als je kijkt naar het onderhoudsboekje van je auto. En zo is het ook weer met een roman die je gewoon leest voor ontspanning. En dat geldt ook bij Bijbelboeken. Je kan je voorstellen dat als het gaat om een brief van Paulus, bijvoorbeeld de brief aan de Colossenzen, dat het belangrijk is om te weten wanneer Paulus die brief ongeveer geschreven heeft, wat de achtergrond is van de gemeente in Colosse, wat er op dat moment speelt. En hoeveel dingen kun je vanuit die brief zelf ook halen wat er speelt. En soms is het ook gewoon goed om te weten hoe de algehele teneur was in de eerste eeuw, in die paar decennia waarin Paulus dat geschreven heeft. En om een beter begrip te krijgen van het boek. als je kijkt naar een boek als de Psalmen, dan zie je dat je daarin eigenlijk elke psalm of bijna elke psalm wel apart kan nemen. Als ik zo heel snel even denk, dan psalm 42 en psalm 43 zijn zeer nauw met elkaar verbonden. Psalm 42 kennen we allemaal wel, hè, als een hert dat verlangt naar water, maar psalm 43 gaat daar eigenlijk op door. Dus dan zie je dat er twee psalmen zijn die wel dicht bij elkaar horen en met elkaar verbonden zijn. Maar over het algemeen kun je eigenlijk elke psalm wel zo los lezen. En soms is het heel goed om te weten wat de aanleiding of de context geweest is waarin bijvoorbeeld David een psalm geschreven heeft, om nog beter de psalm te leren begrijpen. Maar tegelijkertijd zijn het ook allemaal liederen en gebeden die boven de tijd uitstijgen en die ook gewoon heel goed bruikbaar en nuttig en opbouwend zijn voor de tijd hier en nu, waar wij zelf door bemoedigd kunnen worden. Dus zo even het verschil in boeken en het belang om stil te staan bij inleidingsvragen over auteurschap, over datering en over de achtergrond. Als we dan kijken naar het auteurschap van Spreuken, want we richten ons nu tot Spreuken. Spreuken hoort tot de zogenaamde wijsheidsliteratuur uit de Bijbel. Dus daar kun je ook Job en ook Prediker onder scharen. Is een specifieke set van literatuur en een specifiek genre waarin het gaat om wijsheid, vaak hele praktische wijsheid en levenslessen waarin ervaringen van de auteur gedeeld wordt, al dan niet in relatie tot zijn relatie met God. Als we kijken naar Spreuken, dan zie je het woord Spreuken, het Hebreeuwse woord daarvoor is mashal en het betekent iets van spreuk, maar het kan ook gelijkenis betekenen. Soms gaat het om hele korte, kernachtige spreuken. Soms gaat het om een soort van cluster van spreuken en is er in een hoofdstuk of in een set van hoofdstukken wel een bepaalde thematiek of een rode draad te ontdekken. Het kunnen gezegden zijn, mashal, het kunnen ook liederen zijn. Over het algemeen is het kort, kernachtig, zijn ze prikkelend. Roepen ze iets bij je op, zetten ze aan tot nadenken en vervolgens hopelijk ook tot handelen. Dus ergens, elke spreuk roept toch ook wel iets van een respons bij je op. Van hé, wat moet ik daarmee? Wat kan ik daarmee? Of wat ga ik daar uiteindelijk mee doen? Nou, over het algemeen worden spreuken toegedicht aan Salomo. Dat zeg ik zelf ook al wel. Het Bijbelboek begint ook zo. Hè. De eerste preek heb ik gehouden over de eerste zeven hoofdstukken. En 1 vers 1, de eerste zeven versen moet ik zeggen. 1 vers 1 noemt dat ook al. Hier volgen de spreuken van Salomo om er een soort van gewicht aan te geven. Salomo was bekend. Salomo was de koning van Israël. Salomo staat vooral ook bekend om het gebed dat hij aan God mocht vragen wat hij wilde vragen. En dat hij uiteindelijk koos voor wijsheid. Maar Salomo is niet de enige schrijver van spreuken. Verderop in het boek zien we dat er ook een serie van spreuken geschreven is door de wijzen. Gewoon, ja, dat wordt als titel aangegeven. De wijzen, wie dat precies geweest zijn, weten we niet. Misschien dat het een groep van wijze mannen geweest is. Of mensen die werkten aan het hof. Of, nou ja. In 30 vers 1 zie je dat Agur wat spreuken geschreven heeft. En in 31 vers 1 zie je ook Lemuel die spreuken geschreven heeft. Dus over het algemeen wordt het hele boek Spreuken aan Salomo toegekend. Als schrijver geeft het daarmee ook het gewicht, de autoriteit van de koning van Salomo aan dat hele boek. Maar als je er wat verder in duikt, dan zie je dat Spreuken een verzameling is van uitspraken die verzameld is door verschillende mensen. En als ik van daaruit de brug maak naar de datering, geeft dat ook aan dat het lastig is om het hele boek Spreuken te dateren. Als je kijkt naar het leven van Salomo, dan spreek je over pakweg de 10e eeuw voor Christus. Maar Spreuken is dus ook samengesteld door anderen, wijzen, Agur en Lemuel, en die zijn waarschijnlijk later geschreven of later toegevoegd, of het geheel is pas later gebundeld. Het is eigenlijk een verzameling van verschillende spreuken, waarbij wel het merendeel toegeschreven wordt aan Samuel. Als, en dat is niet met zekerheid te zeggen, maar als het laatste gedeelte van hoofdstuk 31, waar we straks wat dieper naar gaan kijken, als dat geschreven is door iemand aan het hof van de koning van Israël, dan beperkt dat een datering tot op zijn laatst 586 voor Christus. Omdat in dat jaar Jeruzalem en de tempel vernietigd zijn en de derde wegvoering plaatsvond van het volk Israël naar Babylonië. Dus als het laatste hoofdstuk geschreven is door iemand aan het hof van Israël, nou, dan hebben we daar een beetje een tijdspanne van tussen pak een beetje de 10e eeuw voor Christus tot aan 586. Maar dat hoeft niet per se. En op zich, de meningen verschillen daarover. En op zich maakt het ook niet zo heel erg, zeker in dit boek, niet zo heel erg veel uit wat exact de datering is. Omdat, wat ik net al vertelde over de psalmen, is dat het voor spreuken niet zo heel veel uitmaakt in welke exacte historische context ze geschreven zijn. Ze zijn eigenlijk tijdoverschrijdend van alle tijden, zou je kunnen zeggen. Wat toen wijs was, is nu ook nog wijs. En er zitten nog steeds heel veel praktische handreikingen in voor hier en nu. Dus dat een beetje over de achtergrond. Als we dan gaan kijken naar de opbouw van het boek Spreuken. Eerst in het algemeen iets van het belang van een structuur van een Bijbelboek. Ga ik opnieuw weer eventjes als voorbeeld naar een brief van Paulus. Als je kijkt naar een brief, dan zie je dat er vaak een hele een terugkerende structuur in zit. Heel herkenbaar zijn de opening van een brief en ook de afsluiting van een brief. En we kennen allemaal wel de opening, genade en vrede, zei u van. Nou ja, soms beginnen we de diensten ook op die manier. Ook de afsluiting is vaak van, denk nog even aan dit en aan dat. En verder de groeten ook van die en die. En in één voorbeeld zelfs, laat iemand mijn jas meenemen, want die heb ik laten liggen. Dus je ziet dat een begin en een einde van een boek wel heel persoonlijk is. Als je wat dieper kijkt naar de structuur van zo'n brief, dan zie je vaak dat Paulus begint met een aantal dingen aan te geven die heel goed gaan in de gemeente, waar hij ze voor prijst, waar hij ze voor dankt, waar hij mee bezig is. En langzaamaan zie je dan dat hij opbouwt naar de kern van een brief, waarin hij toch her en der ook best wel krasse uitspraken doet of stevig van leer trekt. En zo zie je dat je langzaamaan Paulus zijn punt gaat maken, volgens vaak een bepaalde retorische structuur van schrijven, wat in de eerste eeuw zeer gebruikelijk was om je punt te maken. Nou, als je kijkt naar bijvoorbeeld het evangelie van Lucas, dan zie je dat Lucas de structuur van zijn evangelie heel erg geografisch heeft vormgegeven. En dat het na de eerste twee hoofdstukken, wat eigenlijk een algemene inleiding zijn van het evangelie, zie je dat hij daarna spreekt over Jezus' bediening in Galilea, in het noorden van Jeruzalem. En dat hij vanaf pak een beet halverwege hoofdstuk 9 en tot en met hoofdstuk 19 schrijft over Jezus die op weg is naar Jeruzalem. Dus vanuit het noorden van Israël op weg gaat naar Jeruzalem. En het laatste gedeelte van het evangelie, hoofdstukken 20 tot 24, spelen zich af in Jeruzalem. En als je daar dan Handelingen als deel 2 bijneemt, dan zie je dat het in Handelingen eigenlijk exact omgekeerd is. Daar beginnen de eerste pak een beetje 6, 7 hoofdstukken in Jeruzalem. En aan het einde van hoofdstuk 7, begin hoofdstuk 8, begint er een vervolging. En dan zie je dat het evangelie zich verspreidt, maar dat ook de plaats van handelen zich gaat verspreiden. Dus van Jeruzalem gaan we naar Samaria, Judea, Samaria en vervolgens naar het uiteinde van de aarde als Paulus op zijn zendingsreizen uiteindelijk in Rome terechtkomt. Dus zo zie je hoe Lucas zijn evangelie en het boek Handelingen aan elkaar koppelt en met elkaar een hele duidelijke structuur van maakt. En als je ze beide naast elkaar legt, dan zie je dus eigenlijk dat het evangelie eindigt in Jeruzalem en Handelingen begint in Jeruzalem. Dus Jeruzalem is daarmee het middelpunt van zijn beide boeken. Het is heel interessant om op die manier naar een boek te kijken en ook om te zien van waarin verandert of verschilt dat dan bijvoorbeeld met het evangelie van Marcus of van Matthäus. Voor de uitleg van een desbetreffend gedeelte is het belangrijk om te weten wat de achtergrond is en waar, ook gewoon echt geografisch, waar het zich afspeelt. Als je kijkt naar spreuken is het lastig om daar iets van een structuur in te ontdekken, omdat zeker in de eerste globale lezingen het heel veel gewoon losse zinsneden lijken te zijn. Soms zelfs onsamenhangend of van de hak op de tak springend. Maar goed, ik heb toch wat op een rijtje gezet. Ik heb ook wel wat kunnen vinden. Ik verzin dit niet allemaal zelf. Zo eerlijk ben ik ook wel. Ik heb gezegd in mijn eerste preek van ja, die inleiding van het spreuk. Ik heb daarbij genoemd van ja, het lijkt wel de achterflap van een boek. Het is daar ook mee te vergelijken. De achterflap van een boek ofwel de inleiding van een boek. In de eerste 7 versen zie je ook dat de schrijver zich bekend maakt. Salomo, waar het boek over gaat, dat ze wijsheid bieden, dat ze een richtlijn, een leidraad in je leven zijn, dat ze opleveren recht, rechtvaardigheid, eerlijkheid, en ook een oproep om respons te geven, om goed te luisteren naar deze spreuken, en als je goed luistert, dat je dan ook nog wijzer wordt naar al die inleidende zaken, waarbij eigenlijk in hoofdstuk 7 wordt afgesloten met wat het begin van het begin is, de basis van het geheel, van ja, het begin van kennis en wijsheid, is leven in ontzag voor God. Rekening houden met God in de dagelijkse handel en wandel. En steeds weer beseffen dat Hij er is en dat je in zijn hand en vanuit zijn hand mag leven. Dus dat is de eerste algemene inleiding. Als je dan kijkt vervolgens vanaf hoofdstuk 1, dus het 8e vers, tot en met hoofdstuk 9 zou je kunnen zeggen, dat is een soort van algehele proloog in dit Bijbelboek. Het gaat over een soort opvoedkundig verhaal, zou je het kunnen noemen. Het gaat over de lessen van je vader, het gaat over de wijze woorden van je moeder. Er wordt steeds gesproken tot mijn zoon of mijn zonen. En er worden allerlei nuttige levenslessen genoemd. En je ziet ook dat deze spreuken wel met elkaar samenhangen, dat het minder van de hak op de tak is, of minder losse spreuken zijn, maar dat het echt één thematisch gebeuren is, waarbij eigenlijk ouders hun kind opvoeden, en waarvan wij ook kunnen leren van die opvoeding van hun kind. Vervolgens het tweede gedeelte van het boek Spreuken, dus hoofdstuk 10 tot en met 31, bestaan uit allemaal losse spreuken. Als je gewoon even door je Bijbel heen bladert, dan zie je dat ook wel vormgegeven in de outline van hoe het opgeschreven is. Steeds weer even 2 regels en een regeltje wit, weer 2 regels en een regeltje wit. Het zijn allemaal losse spreuken waarbij heel soms wel een verband te ontdekken is en waar soms ook gewoon helemaal geen verband in te ontdekken is. Nou, er is toch geprobeerd om al die losse spreuken enigszins te groeperen en ik heb ze hier in een aantal collecties onder elkaar gezet. Dus waar het hierbij om gaat is dan dat er in die losse spreuken toch nog wel iets van een rode draad te vinden is. Nou, als je gelijk kijkt naar de eerste collectie 2a, waarin het in de hoofdstukken 10 tot en met 15 heel erg gaat over de rechtvaardige tegenover de boosdoener. Als je kijkt naar collectie 3, dan zie je dat er specifiek 30 spreuken zijn van de wijze. Die zijn dus ook geschreven door de wijze. En vervolgens volgen er nog weer een x-aantal uitspraken van de wijze. Nou, vanaf hoofdstuk 25 komt Salomo weer terug. En aan het einde van het boek zie je dat de schrijvers Agur en Lemuel terugkomen. En zo wordt het dan ook samengevat onder de naam van die schrijver. Als je ziet, en ik heb hier gewoon even een voorbeeld genomen van de afgelopen zondag. Een voorbeeld van een bepaalde vorm. Afgelopen zondag ben ik begonnen met lezen op stuk 16, de versen 16 tot 19. Je ziet ze hier op het scherm. En dit is een zogenaamde getalsspreuk. En die wordt dan aangeduid als x en x plus 1. Nou, je ziet het daarnaast staan. Je begint al, het lijkt heel vreemd om zo te beginnen, maar in vers 16 zie je dat het begint met 6 dingen. Haat de Heer, 7 dingen zijn hem een gruwel. Er zit een soort een volgorde in en gaat ook naar een climax toe. Van, er zijn 6 dingen waar God een hekel aan heeft, maar de 7e is echt ernstig. 6 en 7. En vervolgens zie je dat die alle 7 de revue passeren. Dus je ziet ze achter elkaar hier. Hooghartigheid, leugen, onschuldig bloed vergieten. Een hart dat op het kwade zint. Voeten die naar de misdaad gaan. Bedriegen, liegen en dan stoken. Nou, ik heb het voor... als je gekeken hebt afgelopen zondag, ik heb het uitgelegd in die zin van deze eigenschappen. Mensen met deze eigenschappen kun je beter niet als je vrienden kiezen. Ik ga niet mijn hele preek herhalen. En als je het niet gezien hebt, dan kun je altijd nog weer terugkijken. Dat is het voordeel van YouTube. Dus dit is een bepaalde manier van een opbouw van een gedeelte binnen spreuken. En in dit geval een getalspreuk.
Marco?
Ja, kijk, ik wou net zeggen, zijn er vragen? Nee, ja.
Ja, je hebt hier staan dat Spreuken 16 vers, de vorige slide, 16 ja. tot 19 is. En de nummertjes staan ervoor, maar volgens mij is dit Spreuken 1 vers 1 tot 7, de tekst die je hier hebt.
Nee, het moet zijn Spreuken 6, zie ik. Ik heb inderdaad een foutje in mijn pauw. Ja. Ik zal eens even heel snel bijbladeren.
Dit is volgens mij Spreuken 1 vers 1 tot 7, of niet?
Nee, wat ik nu op het scherm laat zien, ja. 6 dingen gaat de Heer, 7 zijn hem een gruw is hoofdstuk 6. Dus ik heb er een 1 te veel in, dus 16 moet 6 zijn. Dus ik hoop dat die zo helder is. En dan ga ik door naar de volgende. Ja, als we kijken naar stijlgebruik in spreuken, zie je dat dat ontzettend belangrijk middel is. We maken allemaal gebruik van stijlfiguren in ons dagelijks leven. We gebruiken spreekwoorden, we gebruiken gezegden. En stijlgebruik in het boek Spreuken, die komt in veel verschillende vormen naar ons toe. Eerst even iets in zijn algemeen over stijlgebruik. Het is belangrijk om in welk Bijbelboek dan ook om alert te zijn op stijlgebruik, wat voor stijl er gebruikt wordt. Vaak zeggen we nog, of zeiden we in ieder geval wel altijd van, ja, ik geloof in de Bijbel van kaf tot kaf, van begin tot einde, en ik geloof dat de Bijbel letterlijk is en we moeten alles letterlijk nemen. Nou, het was dan een bekende uitspraak, en misschien heb je hem zelf ook wel gehanteerd of hanteer je hem nog steeds. Maar het is tegelijkertijd ook een gevaarlijke uitspraak, omdat je kunt niet alles letterlijk nemen zoals dat in de Bijbel naar je toe komt. Ja, als ik bijvoorbeeld kijk naar Psalm 23, een bekende psalm, de Heer is mijn herder, kennen we allemaal. En op een gegeven moment lezen we en zingen we en bidden we met elkaar, hel en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Als ik dat letterlijk zou nemen, dan zou ik achter mij moeten kunnen kijken en dan zou ik daar hel moeten zien lopen en dan zou ik goede tierenheid moeten zien lopen, omdat die mij volgen alle dagen van mijn leven. Dus we weten allemaal dat dat figuurlijk bedoeld is en dat we dat niet letterlijk moeten nemen. Nou, nu is dat in het genre van wijsheidsliteratuur binnen de psalmen of binnen prediken of binnen spreuken is dat niet zo moeilijk. Is het eigenlijk vanzelfsprekend dat er diverse stijlen en metaforen gebruikt worden. Maar het gebeurt ook in brieven. En soms doet Paulus een hele krasse uitspraak. En is het wel goed om eventjes pas op de plaats te nemen en eens even te kijken van, nou, moeten we dit letterlijk opvatten? Of overdrijft Paulus hier misschien iets om zijn punt te maken? Ook overdrijving is een manier om je punt te maken. Dus dat is belangrijk, gewoon in het algemeen belangrijk om op te letten als je de Bijbel leest. Nou, ik heb er een aantal uitgehaald bij spreuken. Dus we gaan er gewoon voorzichtig doorheen lopen met elkaar. Het eerste wat je tegenkomt, en met name in hoofdstukken 1 tot en met 9, is personificatie. Personificatie wil zeggen dat een eigenschap, in dit geval wijsheid of dwaasheid, dat die worden voorgesteld als een persoon. Ik heb er wat voorbeelden onder gezet. Ja, wijsheid roept, vrouwen dwaasheid, bazelt maar. Dus op die manier komen de begrippen wijsheid en dwaasheid komen als een persoon naar ons toe. Om het wat aanschouwelijk te maken. En ook om te kijken van, hey, wat als het een persoon zou zijn. En op die manier wordt er geschreven over de begrippen wijsheid en ook dwaasheid. En je ziet in die eerste 9 hoofdstukken dat ze vaak tegen elkaar uitgespeeld worden en tegenover elkaar gezet worden. Volgend stelgebruik is parallelisme. Parallelisme wil eigenlijk zeggen dat dat er één zin staat of één vers. En dat er een soort van A-deel en B-deel van het vers is. Waarbij die met elkaar corresponderen. Ze lopen parallel aan elkaar. Als eerste kennen we dan een herhalend parallelisme. Dat betekent dat in het tweede versdeel het eerste versdeel herhaald wordt, maar met andere woorden. Nou, als je kijkt naar de versen die ik eronder heb gezet, dan spreekt dat voor zich. En wijsheid roept in de straten, over de pleinen klinkt haar stem. Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet, houd in je hart mijn richtlijnen vast. Dus richtlijnen en lessen die worden met elkaar, die corresponderen met elkaar, maar niet vergeten en vasthouden in je hart corresponderen ook met elkaar. Hetzelfde wordt gezegd op twee verschillende manieren. Mijn vaders beminde zoon of mijn moeders lieveling. Dus geliefd bij beide ouders. Leugens, bedrog, idem dito, mond en lippen. Je ziet dat het correspondeert en dat het parallelisme zich herhaalt. Het is een manier om nadruk te leggen. Om echt te benadrukken hoe belangrijk het is. Roept wijsheid niet, laat inzicht haar stem niet horen. Dus in verschillende woorden wordt hetzelfde aangegeven. En het wordt benadrukt dat het belangrijk is. Naast een herhalend parallelisme zien we ook een tegengesteld parallelisme terug in spreuk. Nou, dat woord zegt het al, het is tegengesteld aan elkaar. Het staat tegenover elkaar. En de voorbeelden heb ik hieronder neergezet. Luie handen maken arm, maar, staat er niet, maar ijverige handen brengen rijkdom. Een valse weegschaal is de Heer een gruwel, maar zuivere. Dus je kunt er eigenlijk overal maar tussen zetten. En je ziet dat opnieuw hetzelfde bedoeld wordt. Het gaat opnieuw om nadruk te leggen. Als je kijkt naar 11 vers 1. Waar het om gaat is dat in je handel drijven dat je eerlijk moet zijn. Nou, dat wordt op deze manier uitgelegd dat als je oneerlijk bent in je weegschaal, als die vals is, dat een gruwel is voor God. En tegelijkertijd het tegenovergestelde is ook waar dat als je zuiver weegt, dat het wel gevallig is aan God. En het principe wat je daaruit kan halen is dat in je handel en in je wandel dat het van groot belang is om eerlijk te zijn daarin. En om niet onrechtmatig winst naar jezelf toe te harken ofzo. Hetzelfde is, ja, je ziet het terugkomen. Een betrouwbare getuige spreekt de waarheid, maar een valse getuige strooit alleen maar leugens rond. En hier wordt het nog eens een keertje benadrukt door de bijvoeglijke naamwoorden. En de getuige die betrouwbaar is, spreekt waarheid, maar een valse getuige strooit leugens rond. Dus op die manier werkt dat tegengestelde parallelisme om nadruk te leggen. En om helder en duidelijk punten te maken. Nou, als ik kijk naar de laatste twee. Die zijn eigenlijk zo uit het leven gegrepen. Een vrolijk hart brengt een lach op het gezicht. Een verdrietig hart pijnigt de geest. Dat is ergens ook een hele pastorale spreuk. In die zin. En kunnen we allemaal hebben we allemaal wel herkenning bij. We kunnen ook allemaal iets bij voorstellen. Dat het beter is om een... Of, prettiger is om een vrolijk hart te hebben dan een verdrietig hart. En ook wat dat doet met de rest van je lichaam en van je gemoedstoestand. En de laatste is uiteraard zeer interessant in een gezinscontext of in een gemeentecontext. Zijn we ook met elkaar een gezin natuurlijk. Een driftkop wakkert ruzie aan, maar wie kalm is, sust een twistgesprek. Gewoon goed om eens te laten bezinken, om over na te denken en hoe die tegenstelling uitgewerkt wordt. En ergens hoe belangrijk het is om kalm te blijven en om daarmee vrede te stichten. Een volgend stijlfiguur wat gebruikt wordt zijn gelijkenis of een vergelijking. We zijn dat net ook al wel een beetje tegengekomen. En die is dan in een A-gedeelte en een B-gedeelte opgebouwd. Waarbij A een voorbeeld uit het alledaagse leven is. En in B wordt dat voorbeeld uit het alledaagse leven omgezet tot een morele uitspraak. Nou, als we daarnaar kijken uit hoofdstuk 26, alle drie. Zoals een vogel wegvliegt en dan vervolgens een herhaling nog. Zoals een zwaluw wegwiekt, eigenlijk had ik voor het goede dit gedeelte nog hieronder moeten zetten. Dan zie je de herhaling nog beter. Dus zoals een vogel wegvliegt en dan daaronder. Zoals een zwaluw wegwiekt. Nou, dat zijn de dingen die je bijna elke dag kunt zien. Zo vervliegt een ongegronde vloek. Dus het alledaagse van het wegvliegen van een vogel wordt gemaakt tot een morele uitspraak. En als je daar dan naar kijkt, denk je van ja, een ongegronde vloek, die vliegt net zo weg. Als er een vloek of een aanklacht is die niet gegrond is, dan kun je daar niks mee, dan hoef je daar niks mee en dan vliegt dat weg als een vogel of als een zwaluw, omdat die niet gegrond is. De volgende is ook wel interessant. Zoals een hond terugkeert naar zijn eigen braaksel, zo herkoudt een dwaas zijn dwaasheid. Geeft eigenlijk aan dat echt een dwaas, zeg maar een dwaas met hoofdletters, dat hij gewoon blijft haken in en hangen in zijn eigen dwaasheid en daar opnieuw en opnieuw naar herkoudt. Opnieuw en opnieuw in terugkeert en in blijft hangen als een soort visueuze cirkel. De laatste, zilverglazuur verbergt een aardenpot. Warme woorden, een kwaadaardig hart. Dat vind ik ook wel eentje om goed over na te denken. Als je een zilveren pot ziet, dan denk je, oh prachtig, dat is mooi, dat is veel waard, dat is belangrijk. Misschien zelfs wel, dat wil ik hebben. Maar als blijkt dat het alleen maar een dun laagje glazuur is en de pot zelf gewoon van aarde is, eigenlijk niets of nauwelijks iets waard. Nou, zo zijn dat, wordt die vergelijking gemaakt met warme woorden en een kwaadaardig hart. Dus iemand kan op eerste gezicht best ontzettend warm overkomen, charmant zijn, aardig zijn, misschien zelfs wel goedwillend zijn. Maar het is goed om even door te prikken, om langer met iemand op te trekken en om echt ook een kijkje in zijn of haar hart te krijgen. En om te kijken of het werkelijk volledig zilver is of dat het een zilverlaagje is wat een aardepot verbergt. In dit geval, ik heb het zondag in de preek niet gezegd, maar ik moest daar in mijn voorbereiding wel aan denken. En dat is meer uit mijn eigen jeugd, een liedje van De Goede Doel over vriendschap. En dan zingt de zingers, vriendschap is een illusie. Een pakketje is groot met een dun laagje gram. Dus er komt eigenlijk hetzelfde terug. Het lied wordt bezongen, het gaat over vriendschap en dat vriendschap een illusie is. En dat het eigenlijk gewoon maar een pakket groot is waar een heel dun laagje chroom overheen zit. Naar aanleiding van een negatieve ervaring over vriendschap. Nou, zo zou je deze laatste spreuk ook goed kunnen opvatten. En ik denk eigenlijk, misschien dat we allemaal ook wel de ervaring hebben met mensen in onze nabije of wat verdere omgeving waar dit voor geldt. Dus zo zie je dat een loshangende spreuk, zo op het eerste gezicht, dat er best heel veel waarheid in schuilt en dat er ook heel veel in zit. En dat het ook gewoon wel je eigen leven direct kan raken. Dan zijn er een heleboel beter dan vergelijkingen in spreuken. Dus ik heb er een flink aantal op een rijtje gezet. Waarin eigenlijk ook de woorden voor zich spreken. Beter een schamel bezit en ontzag voor de Heer dan groter rijkdom en veel onrust. Je ziet dat deze spreuk ook wel veel in het Nieuwe Testament weer terugkomt. In gelijkenissen van Jezus als het gaat om rijkdom. De drukte die je hebt met rijkdom, de angst om rijkdom te verliezen en dat het gewoon beter is om misschien helemaal niet zo rijk te zijn en ontzag voor God te hebben. Betekent niet dat het per definitie slecht is om rijk te zijn, maar het gaat veel meer om hoe je omgaat met rijkdom. En in die zin is het helder dat veel rijkdom vaak ook veel onrust met zich meebrengt. En dan is het beter om niet zo rijk te zijn. Beter in eenvoud leven met de armen dan de buit verdelen met hoogmoedigen. Nou, hier zie je dat trots weer terugkomt, waar ik ook zondag wel iets over gezegd heb. En dat het beter is om gewoon te leven met armen dan dat je plundert en verdeelt met mensen die trots zijn en die je uiteindelijk ook weer in de steek laten of kunnen kwetsen of teleur kunnen stellen. Beter een stuk droog brood en vrede dan een huis vol met voedsel en ruzie. Spreek voor zich, hoef ik verder ook niks over te zeggen. Net zoals de volgende die we ook wel kennen. Je kunt beter in een hoekje op het dak wonen dan in één huis met een vrouw of man die ruzie zoekt. En de volgende die zegt eigenlijk hetzelfde. Beter in de woestijn wonen dan samenleven met een humeurige vrouw die ruzie zoekt. En de laatste is ook wel erg interessant. Beter dat je openlijk terechtgewezen wordt dan dat je uit liefde wordt gespaard. En nou, misschien iets meer hierover. In het verlengde hiervan. Dit heeft natuurlijk heel erg te maken ook met het geven van feedback. Niet ongezouten kritiek geven. Maar gewoon oprecht vanuit liefde feedback geven. En dat is beter dan dat we zeggen van het is allemaal wel mooi, het is allemaal goed. En doe maar en iets met de mantel der liefde bedekken. Of iemand vanuit liefde sparen. Terwijl het eigenlijk ook gezien kan worden als een kans om verder te groeien. En om iemand verder te helpen. Dus terechtwijzen mag je denk ik hier ook veel breder opvatten. In de zin van opvoeden. Helpen, iemand helpen tot zijn of haar bestemming te komen. Dan dat je denkt, nou, laat maar zitten. Een hele rits aan beter dan vergelijkingen. Eens even kijken. Ja, kijk, ik zat te kijken naar de tijd. Ik zie dat het 9:15 is. En ik ben er eigenlijk ook wel door. Zijn er, misschien voordat we in rooms uit elkaar gaan... Zijn er vragen of opmerkingen over wat ik gedeeld heb hierover? Ik hoor niemand, dan betekent het dat het helemaal helder is. Of dat iemand zijn mute-knop niet...
Of in een grote groep durft niemand de eerste vraag te stellen. Het kan van alles zijn, dat weten we
nog. Nee, dat kan natuurlijk, ja.
Henk, je helder verhaal, Marco. Dankjewel.
Oké.
Zijn er nog anderen die vragen hebben?
Ja, Robert Bezem hier. Laat ik dan eens een eerste soort vraag stellen. Ondanks dat je nu hebt aangegeven hoe je enige structuur, zeg ik voorzichtig, in spreuken kunt vinden, heb ik toch ook de indruk dat je eigenlijk, nou ja, nog steeds bijna iedere spreuk op zichzelf kan lezen en daar wat op kan herkauwen en daar wat mee, als het van toepassing is op je situatie, wat mee kan. En... Dus het is het laatste boek volgens mij wat ik eens een keer lekker van A tot Z ga lezen. Hoe zie jij dat?
Ja, precies zo. Ik denk dat je de eerste 9 hoofdstukken best zou kunnen lezen in één setting. Maar over het algemeen leest het het beste gewoon in hele korte stukken. Of misschien zelfs wel één spreuk en om daar inderdaad op te herkauwen. Ja. En die structuur of zelfs het lezen van de hoofdstukken 1 tot 9 in één setting is misschien ook meer iets voor de vakidioot hoor, dat weet ik niet. Maar het blijft gewoon een bundeling van diverse one-liners eigenlijk. Ja, klopt.
Vragen nog een paar mensen die even hadden unmute. We doen even een korte paar vragen en dan gaan we de breakout zien.
Ja, volgens mij zag ik Basia nog zwaar.
Ja, okay. Versen uit Spreuken 6, waar je over gepreekt hebt, dat heb je toen gezet in de context van vriendschap. Maar waarom is dat nou in de context van vriendschap eigenlijk?
Nou, het is niet per se in de context van vriendschap in die zin dat het hier gaat over vriendschap of dat de bredere context vriendschap naar voren komt. Maar het gaat over eigenschappen die God haat. En ik heb dat vertaald naar karaktereigenschappen bij mensen die je beter niet in je nabije omgeving kan hebben. Dus ik heb zelf die link gemaakt naar vriendschap. Hoe zeg ik dat netjes? Misschien een beetje de textuele vrijheid van de spreker. Ja, is dat helder zo?
Thank you.
Oké. Nog iemand een vraag?
Nee, zo te horen niet.